Wanneer je een kinderbijbel koopt, en we hebben vanochtend gehoord welk adres dat mogelijk is, een fakkel, dan zie je daar als een soort samenvatting van de Bijbel voorspelbaar een heel aantal geschiedenissen die sterk tot de verbeelding spreken. Denk aan de ark van Noach, aan de brandende braamstruik, aan Jona en de walvis. En de geschiedenis van David en Goliath, die hoort ook tot deze categorie. En als iets heel bekend is, bij de zondagsschool, bij de Bijbelles, allemaal gehad, dan loop je het risico dat de bekendheid ertoe leidt dat zeggen, nou, dat kennen we onderhand wel, dat verhaal. Laat maar zitten. En toch kan een heel bekend verhaal, dat kan een soort revival krijgen als er in de tegenwoordige tijd zich dingen voordoen. En dan is het toch goed om dat verhaal nog eens af te stoffen. Dus dat wil ik vanmiddag ook met jullie gaan doen. Ook voor misschien jongere mensen of jonggelovige mensen, om dit verhaal samen nog eens te doorleven. En ik ga het lezen uit de Bijbel in gewone taal. En vanwege de lengte van het verhaal ga ik er af en toe een beetje met een hinkstapsprong doorheen. Eén Samuel, 17, en ik begin dat dan wel bij vers 1. De Filistijnen wilden weer een oorlog beginnen tegen Israël. Vers 2, Saul verzamelde het leger van Israël en maakte een kamp in het Eikendal. En daar stelden de Israëlieten zich tegenover de Filistijnen op. En de Filistijnen stonden op de ene berg en de Israëlieten op de andere berg. En het dal lag tussen hen in. Toen kwam er uit het kamp van de Filistijnen een sterke soldaat naar voren. En zijn naam was Goliath en hij kwam uit de stad Gat. Hij was bijna 3 meter lang. Hij had een bronzen helm op zijn hoofd en hij had een harnas aan dat meer dan 50 kilo woog. En om zijn benen had hij bronzen beschermplaten en op zijn rug hing een bronzen zwaard. En zijn speer was zo dik als een paal en de punt van de speer was gemaakt van 6 kilo ijzer. Een knecht droeg het schild van Goliath en liep voor hem uit. En Goliath ging in het dal staan en riep naar de Israëlieten. Waarom zijn jullie eigenlijk hierheen gekomen? Om te wachten? Ik ben een Filistijn, niemand is de baas over mij. Maar jullie zijn slaven van Saul. Kies één van jullie soldaten uit en laat hem naar mij toe komen. En als hij mij verslaat, dan zullen wij jullie slaven worden. Maar als ik hem versla, dan zullen jullie onze slaven worden. Dan moeten jullie voor ons werken. Stuur een soldaat, dan kunnen we tegen elkaar vechten. En Saul en alle Israëlieten hoorden wat Goliath zei. Ze schrokken en waren doodsbang. Vers 16. Intussen stond Goliath elke ochtend en elke avond in het dal. En dat gebeurde 40 dagen achter elkaar. En ik maak een jump naar vers 32. David zei tegen Saul, u moet niet bang zijn voor die Filistijn. Ik zal tegen die man gaan vechten. Maar Saul zei, jij kunt helemaal niet tegen die Filistijn vechten. Je bent nog maar een jongen en hij is een man. En hij vecht al vanaf zijn jeugd. En toen zei David, ik pas vaak op de schapen en geiten van mijn vader. Soms komt er een leeuw of een beer die een schaap grijpt. Dan ga ik er achteraan en dan sla ik dat wilde dier neer. En ik red het schaap uit zijn bek. En als het wilde dier tegen mij opspringt, dan grijp ik het bij zijn keel en dood ik het. Ik heb dus leeuwen en beren verslagen. En met die ongelovige Filistijn zal het net zo gaan. Want hij denkt dat het leger van de levende God niets waard is. Maar de Heer heeft mij al vaak geholpen als ik aangevallen werd door leeuwen en beren. En hij zal mij nu ook helpen als ik vecht tegen die Filistijn. En toen zei Saul tegen David, ga dan maar. De Heer zal je helpen. En Saul wilde dat David een helm zou opzetten en een harnas zou aantrekken. En hij gaf hem daarom zijn eigen bronzen helm en zijn eigen harnas. David maakte het zwaard van Saul vast aan zijn riem. En hij probeerde een stukje te lopen, maar dat lukte niet. Omdat hij niet gewend was om in een harnas te lopen. En daarom zei hij tegen Saul, ik kan hier niet in lopen. Daar ben ik niet gewend. En hij trok het harnas van Saul weer uit. En toen pakte David zijn stok. En daarna zocht hij in een kleine rivier 5 gladde stenen voor zijn slingerwapen. En die stopte hij in zijn tas, terwijl hij naar Goliath liep. Hij hield zijn wapen in zijn hand. En ook Goliath kwam steeds dichterbij en voor hem liep een knecht met zijn schild. En toen zag Goliath dat David een knappe jongen was met rood haar. En omdat David nog heel jong was, begon Goliath hem belachelijk te maken. Hij zei, ben ik soms een hond? Kom je daarom naar me toe met een stok? Mijn goden zullen ervoor zorgen dat het slecht met je afloopt. Kom maar hier als je durft. Dan voer ik je aan de vogels en de wilde dieren. Maar David zei, jij vertrouwt op je wapens. Maar ik vertrouw op de machtige Heer, de God die het leger van Israël helpt. Jij denkt dat God niets waard is. Maar vandaag zal de Heer ervoor zorgen dat ik jou versla. Ik zal je hoofd afhakken. Ik zal de andere Filistijnen voeren aan de vogels en de wilde dieren. En dan zal de hele wereld weten dat Israël een God heeft. Dan zal iedereen weten dat de Heer iemand zonder wapens kan laten winnen. Want de Heer beslist wie de strijd zal winnen. En hij zal mij helpen. Goliath wilde David aanvallen. En hij kwam steeds dichterbij. David rende naar Goliath toe en pakte een steen uit zijn tas. Die deed hij in zijn slingerwapen en gooide hem naar Goliath. En de steen raakte het voorhoofd van Goliath zo hard dat hij voorover viel. En zo won David de strijd met een slingerwapen en een steen. Hij versloeg Goliath en doodde hem. Ook al had hij niet eens een zwaard. Tot zover. Als je dat verhaal leest, dan merk je, het is gewoon spannend. Het is ook niet voor niets dat dit echt een hele roemruchte geschiedenis is die vaak verteld wordt. En het kenmerkende van deze geschiedenis, dat er sprake is van een underdog. Die het gaat winnen van een, wat je zou denken, een gedoodverfde winnaar. Elke logica, elke verwachting wordt hier eigenlijk gelogenstraft. Een sprookje? Een geromantiseerd verhaal? Volgens mij niet. Want er zijn nog steeds heel veel, vandaag de dag ook geschiedenissen, parallellen, waarbij de een het opneemt tegen de ander en waarbij het anders uitpakt dan je zou denken. Recent nog bijvoorbeeld, bij de Olympische Spelen in Parijs. Daar was een Japanner en die heette Yuki Kawamura. Was 1,72 meter lang, natuurlijk ook niet echt heel klein. En hij nam het op tegen een Japanner en die heette tegen een lange Fransman, Victor Wembanyama. Nou, jullie zien het immense verschil in lengte. Maar die kleine Japanner, die scoorde 29 punten. Tegenover die lange Fransman met 18. Nou, het is maar een subtiel voorbeeld. Uit het leven gegrepen, recent. Terug naar het Bijbelverhaal. Waarbij David representeert hier het volk van Israël. En als er één land in de wereld is, of ik moet eigenlijk zeggen één volk, dat zowel bekend is, maar ook heel erg omstreden, dan is dat Israël. En de Filistijnen, dat was een volk dat woonde waar nu Gaza is. Het waren geen Palestijnen, want ze zijn later in die tijd opgegaan in allerlei andere volken. Maar het oorlogsconflict wat nu speelt en wat hier in deze geschiedenis ook aan de orde is, speelden zich geografisch wel in precies hetzelfde gebied af. En jullie zien dat op de plaatjes, want op het rechterplaatje kun je zien, daar zie je Filistia staan en ook Gad, dat lazen we in de Bijbel. Die plaats Gad, die zie je daar ook terug. En dat is ongeveer gelijk met de huidige Gazastrook. En wat er nu gebeurt in het huidige conflict tussen de Palestijnen en Israël, daar zie je dat het antisemitisme weer ontzettend aan het oplaaien is. Net zoals in de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust, waarin immense aantallen Joden op een afschuwelijke manier de dood werden ingejaagd. En er lijkt in de hele geschiedenis sprake van een patroon van onderdrukking, ook van weerzin tegen het Joodse volk. En na de Tweede Wereldoorlog werd gezegd, antisemitisme, dat gaat niet meer gebeuren. En wat zien we vandaag de dag? Het laait gewoon weer op. Van straat tot voetbalveld tot aan het parlement. Maar ondanks wat de geschiedenis laat zien, Gods volk blijft Gods volk. En hij is trouw aan het volk waaruit zijn zoon stamt. Misschien niet dankzij het huidige leiderschap en de huidige manier van oorlogsvoering, maar eerder ondanks. Maar we mogen bidden, zoals ook Martin dat aan het begin van deze dienst deed, en wat we vaker doen voor het volk van Israël en voor het lot wat zij tegemoet gaan. In het verhaal dat we lazen wordt ook duidelijk dat David een beeld van de Heer Jezus is. Opnieuw de underdog die tegen alle verwachtingen in uiteindelijk zegeviert op de vijand. En die vijand die staat symbool voor geweld, voor provocatie. Maar David die symboliseert ook een persoon, een karakter, waar de mannetjesputters van deze wereld in feite gewoon een hartgrondige hekel aan hebben. Waarom? Omdat ze in de kern weten en voelen dat hier een sterkere macht achter zit dan zij zelf ooit zullen hebben. En een les hieruit is, je zou kunnen zeggen, zwak is sterk. En opnieuw hier, die menselijke logica gaat niet op en de situatie die leidt tot een heel andere uitkomst. Want dat principe van zwak is sterk, dat heeft de Heer Jezus hier in de tijd dat hij op aarde was, heeft hij laten zien. Tegen alle verwachtingen in, alle spot en hoon daarbij ondergaande, alle vernederingen en uiteindelijk tot de dood aan toe. En toch werd hij daarbij overwinnaar op de Satan en zijn machten. Want immers in dit verhaal dat we lazen, daar symboliseert Goliath het kwade. Maar zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament mogen we lezen dat keer op keer het goede zegeviert. Voel jij je wel eens als David? Dat lijkt een goede vraag en ik kom daar ook zo meteen wel op terug. Maar eerst een andere, misschien iets minder voor de hand liggende vraag. Voel jij je ook wel eens Goliath? Vol zelfvertrouwen, niemand anders nodig, geheel vertrouwende op jouw eigen kwaliteiten, onoverwinnelijk. Begrijp me goed, ik wil personen en karakters niet in de categorie van het ultiem kwade zetten. Maar in deze tijd waarin we leven staan we wel bloot aan bepaalde risico's en die te maken hebben met gezwollen ego's. Geloof en eigen kunnen is goed, maar je moet jezelf ook weer niet te belangrijk of te onmisbaar of te goed gaan beschouwen. Want een overdaad aan zelfvertrouwen, dat neigt naar egoïsme. En egoïsme is afgeleid van het woord ego, waarin ik centraal sta. Of zelfs narcisme, de overtreffende trap daarin. Wat meer bescheidenheid en wat meer nederigheid maakt je gewoon tot een fijner en tot een aangenamer mens. Want niet voor niets lezen we in Lucas 18 vers 14, want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. maar wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En daarom stel ik jullie een gewetensvraag, en dat doe ik ook aan mezelf. Wat doen diploma's, titels, salaris, bezit, wat doet dat allemaal met jou? De dingen die ik noemde, die zijn op zichzelf niet verkeerd. Maar ze worden wel verkeerd als ze voor jou identiteitsbepalend gaan zijn. Heeft het risico van een gezwollen ego misschien ook wel vat op jou gekregen? Zoals Goliath, die stond te oreren en te stampvoeten in zijn imponerende harnas, gecombineerd met een stare-down à la Rico Verhoeven, neerbuigend naar de ander toe. Ik hoop van niet. Maar helemaal ondenkbeeldig is het ook weer niet. Want wij zijn weliswaar niet van deze wereld, maar we leven er wel middenin. En de maatschappij waarin we leven heeft steeds meer Goliath-trekjes gekregen. En Goliaths, die kom je tegenwoordig overal tegen. Op je werk, je sportclub, in de buurt waar je woont. Maar ook op tv, in de politiek, in de media, in de sport en de muziekwereld. Imponeergedrag in allerlei variaties. Van retoriek en drama door een rapper in de rechtszaal, tot subtiel wit zweetbandje op het voetbalveld en gebalde vuist door een blond gekuifde man achter de spreekstoel. En de vraag is dan, hoe ga jij, hoe gaan wij daar dan als christenen mee om? Ik kom daar dadelijk op terug. Want laat die huidige machthebbers en wereldleiders maar eens in gedachten de revue passeren. En ik hoef daar niet eens namen bij te noemen. Jullie weten precies op wie ik bedoel. Want hun handelswaar, wat zij te bieden hebben, bestaat uit liegen, bedriegen, intimideren, schreeuwen en dreigen. En hun gezwollen taal en hun wapengekletter, die zijn gewoon om bang van te worden. Alle verderfelijke eigenschappen waar Goliath ook een patent op had. Een andere les. Laat wat in de politiek en de media tegenwoordig min of meer als normaal wordt beschouwd, laat dat voor ons als christenen nooit normaal gaan worden. Het past gewoon niet bij ons. Neem dan liever een voorbeeld aan David. Eveneens onverschrokken, maar toch van een heel duidelijk ander kaliber. En waarom was die David nou zo heel anders? Want hij werd niet uitgekozen omdat hij zo vaak naar de sportschool ging en omdat hij daar een imposant torso had gekweekt. Integendeel, hij was eigenlijk maar klein van gestalte en hij was helemaal geen type mannetjesputter om het nou tegen Goliath op te nemen. Maar hij was wel de uitverkorene. De uitverkorene voor dit strijdtoneel. Omdat hij zijn weg met de Heer ging en op hem vertrouwde. En in vers 37 lezen we daarover. De Heer heeft mij al vaak geholpen als ik aangevallen werd door leeuwen en beren. En hij zal mij nu ook helpen als ik moet vechten tegen die Filistijn. En in de methode van strijdvoering, daar bleek ook een heel groot verschil. Want het gebruikelijke harnas met de daarbij behorende strijdwapens, dat paste David totaal niet, lazen we. Hij had het geprobeerd en hij deed het uit en hij zei, ik ga gewoon zoals ik ben. Ook hier weer een les. Blijf altijd bij jezelf. Kopieer een ander niet. En het enige wat David bij zich droeg, dat was een slinger en 5 stenen. Een karige uitrusting, zou je denken. Maar het was de uitrusting waarmee hij zijn hele normale werk deed. Om de schapen die hij hoedde te beschermen tegen aanvallen van beren, wolven en leeuwen. Hij was ermee bekend. Het voelde comfortabel voor hem. En met enkel dit als uitrusting zei hij tegen Goliath, In vers 45, jij vertrouwt op je wapens, maar ik vertrouw op de machtige Heer. De God die het leger van Israël helpt. En we kennen het verloop. Het werd geen strijd van leven op dood. Integendeel, David pakte een steen uit zijn tas en hij legde aan met zijn slinger. En de steen raakte het voorhoofd van Goliath, drong bij hem binnen en hij viel dood ter aarde. En Goliath, die is in dit verhaal een letterlijke persoon, een mens, een verschijning, een gedaante. Maar je kunt dit verhaal ook overdrachtelijk interpreteren. Want Goliath kan namelijk ook jouw angst zijn, jouw trauma, jouw verslaving. Want laten we eerlijk zijn. Hebben wij niet allemaal onze zwakke, onze kwetsbare kanten? En misschien doen we ons best om deze te camoufleren. Ik vond typerend dat Steven daar ook voor bad, daar straks bij het avondmaal. Die buitenkant van ons. Maar de Heer ziet ons. Wij kunnen de Heer niet voor de gek houden. Maar die buitenkant dan, die er mooi uitziet. En die de ander misschien wel probeert te imponeren. Zoals het harnas van Goliath. Maar tegelijkertijd daarmee de binnenkant verhullend. Denk nog een les hier. Erken wie je echt bent en waarmee je worstelt. Als mens en als zondaar. En ga daar vervolgens op de goede manier ook de strijd mee aan. Door te vertrouwen op God. We lezen in Jesaja 41 vers 10. Wees niet bang, want ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en ik zal u helpen. Ik zal u overeind houden met mijn heilrijke rechterhand. Zal dit ook niet de bemoediging zijn die David op dat moment bewust maakte van zijn positie? En die hem het vertrouwen, maar ook het lef en de dapperheid gaf om het op te nemen tegen Goliath. Opnieuw misschien wel een gewetensvraag. Wie of wat is jouw Goliath in jouw leven? En hoe deze te bestrijden? En ik denk dat we dan heel erg veel kunnen hebben ook aan het verhaal dat we gelezen hebben. Aan het voorbeeld dat David hier geeft. Want we mogen Goliath in de ogen kijken. En we mogen hem zelfs wegsturen en verslaan. Niet uit eigen kracht, maar vanuit de kracht en het vertrouwen wat we mogen stellen in de Heer Jezus. Deel jouw Goliath persoonlijk met hem. In je gebed en in je overwegingen. Maar denk daarbij ook aan de helpers die hij ons gegeven heeft. De mensen van het pastoraat. Ze zitten hier in de zaal. De mensen van het gebedsteam. We zijn daarbij gezegend als bron. Dat we die ook om ons heen hebben staan. En bedenk, zwak is sterk. Zoals de Heer zich ook als een slaaf naar het kruis liet leiden. Maar uiteindelijk haalde hij aan het kruis wel de overwinning. Met een type Goliath aan zijn linkerzijde. En een type David aan zijn rechterzijde. De een volhardde zelfs in die positie in spottaal en in laster. Maar de ander die boog evenals de Heer Jezus het hoofd. En hij kreeg de belofte mee dat hij vandaag nog met hem in het paradijs zou zijn. Dus juist in zwakte kan Jezus door jou heen werken. Maar hier past wel de juiste houding bij. Door eerst te buigen voor de Heer, zoals we ook lezen in Filippenzen 2 vers 9. Daarom zal elke knie zich buigen voor Jezus Christus de Heer. En we zongen vanochtend, wanneer ik strijd, dan strijd ik geknield. Dan zal hij jouw metgezel zijn om de strijd aan te gaan. Opmerkelijk in het stuk wat we gelezen hebben vind ik ook dat we in vers 16 konden lezen dat Goliath elke ochtend en elke avond in het dal stond. 40 dagen achtereen. 40 dagen lang tartte hij de Israëlieten. Waarom toch die 40 dagen? Het doet namelijk ook denken aan meerdere keren dat dat getal in de Bijbel voorkomt. Bijvoorbeeld de 40 jaren die de Israëlieten in de woestijn doorbrachten. Of de 40 dagen dat de Heer Jezus werd getart door de duivel in de woestijn. Welke les kunnen we hieruit trekken? Ik zie hierin dat elk van die periodes, hè, waarin we in meerdere gedaantes kunnen lezen in de Bijbel, die kenmerkt zich door beproeving. En degene om wie het dan gaat, dat is heel typisch, die worden niet meteen uit de misère gered. Maar ze worden er een tijdje ingehouden. Ter loutering en ter lering. En hoe zit het dan met de standvastigheid van ons geloof? Als we daar ingehouden worden en het even niet meer weten. We praten over Gods trouw en over zijn onwankelbare beloftes. Maar wat als ons gebed niet meteen wordt verhoord? Of als de situatie waarin we ons bevinden niet meteen ten goede keert? Gods doel is niet om ons van daaruit te plagen, om ons dwars te zitten. Echt niet. Maar hij wil ons leren. En soms heeft hij een ander plan voor ogen dan wij misschien wel in ons gebed uitdrukken, waar we voor bidden of wat we onszelf toewensen. Maar als we dan op de proef worden gesteld, dan mogen we ook altijd blijven vertrouwen op hem. Aan zijn trouw hoeven we echt niet te twijfelen. En hij geeft ons daarin ook niet meer dan we aankunnen. Want in de tekst die ik zojuist las, daar stond het volgende. Ik zal u overeind houden met mijn heilrijke rechterhand. Al is het moeilijk, hij laat ons niet kopje ondergaan. En hij heeft met alles een bedoeling. Dus houd vol, hij is bij je. Ook in benarde omstandigheden. En bedenk dan, pressure makes diamonds. Jullie zien daar een afbeelding staan, rechtsonder, van een diamant. Afgelopen week in het nieuws, in Botswana is die gevonden. Meer dan 24 karaat, de één na grootste diamant die ooit gevonden is op aarde. Ter waarde van meer dan 10 miljoen euro, als je het uitdrukt in zoveel per gram. Maar twee dingen daarover. Diamant is in zijn oorspronkelijke vorm een stukje zwarte koolstof. En het is diamant geworden omdat daar die druk op werd uitgeoefend. Daarom is hij gaan schitteren en heeft hij deze gedaante aangenomen. Dat zegt dus ook iets over het nut van onder druk staan in een bepaalde periode. En wanneer ik die waarde in euro's uitdruk, dan ga ik even voorbij aan het feit dat de Heer u, jou en mij oneindig veel meer waard vindt dan die ene diamant die gevonden is in Botswana. Bestaat er dan voor de strijders die dat vanuit zijn kracht willen doen ook iets van een bescherming? Zeker. En hierover lezen we in Efeze 6. Vers 10 en verder. Want wij worden daar opgeroepen om de wapenrusting van God aan te trekken, om stand te houden tegen de listen van de duivel. Daar staat het volgende. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen. De gerechtigheid als harnas om uw borst. De inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. En draag bovenal het geloof als schild, waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is, kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest. Dat wil zeggen Gods woorden. En in feite zijn de dingen die ik net noemde, zijn die vijf stenen en die slinger die David bij zich droeg. En waarmee die uiteindelijk de tegenstander wist te verslaan. Waarheid, gerechtigheid, vrede en geloof. Termen die in deze wereld onder druk zijn komen staan. Of waardoor je misschien, als je ze zelf wel belangrijk vindt, zelfs verguisd wordt. Maar wij mogen vanuit Gods kracht het verlossingswerk van de Heer Jezus en de inspiratie van Gods geest juist op deze waarde gaan staan. En zijn belofte zal niet wankelen. Ik ben met jou in alle tijden, lezen we in Matteüs 28. Ik kom tot een korte samenvatting van wat ik gezegd heb. Allereerst, zwak is sterk en klein is groot. Die tegenstelling die hebben we gezien in David. Als tweede, hoed jezelf voor Goliath-gedrag. Blaas jezelf niet op. Blijf een beetje normaal doen. En ga jezelf niet te belangrijk vinden. Als derde, blijf dicht bij jezelf. Kopieer geen mensen. Trek geen vreemd harnas aan. En als vierde, en dat was ook het gebed van wat Steven uitsprak daar straks. Erken wie je bent in je zwakte. En zoek ook, als je dat nodig hebt, de helpers daarbij op die om je heen voor je klaarstaan. En stel daarbij als vijfde in de eerste plaats het vertrouwen op de Heer. En als zesde, aanvaard ook dat een tijdelijke situatie waarin je zit en waar je nog niet het einde van ziet, dat dat een bedoeling in zich kan hebben. Pressure makes diamonds. En als laatste, strijd de strijd met de geestelijke wapenrusting. Maar Peter, wat kan ik nou morgen met die preek? Dat is allemaal mooi en aardig. Nou, misschien sta je morgen wel voor een groot probleem. Of voor een onmogelijke situatie. Misschien zie je wel op als jongere tegen die nieuwe school. Of ben je bang voor een operatie. Of kamp je met ziekte. Zeker Rob. We lazen over jou in de nieuwsbrief. Of hoop je vertwijfeld op een dak boven je hoofd, een andere woning. Of je baalt al een tijdje van die manager op jouw werk, waar je totaal niet mee kunt opschieten. Probeer dan allereerst de situatie scherper te krijgen, niet vanuit je eigen, maar vanuit Gods perspectief, vanuit zijn gezichtspunt. Door ervoor te bidden en door ervoor de juiste mensen te raadplegen. Zijn perspectief kan zomaar een ander zijn dan het jouwe. En moet je dan in die omstandigheden de minste zijn? Dat zou kunnen. Wellicht heeft het een poos moeten uithouden in die situatie voor jou een doel in zich. Maar misschien ook moet je, als de tijd ervoor rijp is, er tegenop staan. Vertrouw je dan op Gods raad en zijn aanwezigheid om de dapperheid te hebben en samen de strijd aan te gaan. En trek je dan bij het voeren van die strijd de juiste wapenrusting aan. En ik wens jullie daar Gods wijsheid en rijke zegen in toe.